De gemeente wat verzacht willen zingen van de psalm 32 en daarvan het vierde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Ge omringt me dagen mij in ruimte stelt, met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Mijn leer zal u, o mens, naar het recht doen handelen, en wijzen u den weg die gij zult wandelen. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Noem het vierde vers van Psalm 32. Vervolgens willen we lezen uit 1 Samuel het 17e hoofdstuk van vers 31 tot en met 41. Toen die woorden gehoord werden die David gesproken had in de tegenwoordigheid van Saul, verkondigd werden, zo liet hij hem halen. En David zeide tot Saul, geen mens ontvallend had om zijnentwil. Uw knecht zal heen gaan en hij zal met deze Filistijn strijden. Maar Saul zeide tot David, gij zult niet kunnen heen gaan tot deze Filistijn om met hem te strijden. Want gij zijt een jongeling en hij is een krijgsman van zijn jeugd af. Toen zeide David tot Saul, uw knecht weide de schapen zijn vaders. En er kwam een leeuw en een beer en nam een schaap van de kudde weg. En ik ging uit hem na en ik sloeg hem en redde hem uit zijn mond. Toen hij tegen mij opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard en sloeg hem en doodde hem. Uw knecht heeft zo den leeuw als den beer geslagen. Alzo zal deze onbesneden Filistijn zijn gelijk als een van die, omdat hij de slagorde van de levende God gehoond heeft. Verder zeide David, de Heere die mij van de hand des leeuws gered heeft en uit de hand des beers, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zeide Saul tot David, ga heen, en de Heere zij met u. En Saul kleedde David met zijn klederen en zette een koperen helm op zijn hoofd, en hij kleedde hem met een pansier. En David gordde zijn zwaard aan over zijn kleden en wilde gaan, want hij had het nooit verzocht. Toen zeide David tot Saul, ik kan in deze niet gaan, want ik heb het nooit verzocht. En David legde ze van zich. En hij nam zijn staf in zijn hand en hij koos zich 5 gladde stenen uit de beek en legde ze in de herderstas die hij had te weten in den zak. En zijn slinger was in zijn hand. Alzo naderde hij tot een Filistijn. En de Filistijn ging ook heen gaande en naderende tot David. En zijn schilddrager ging voor zijn aangezicht.
Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heilige Geest. Amen. Zoeken wij het aangezicht des Heeren. Heere, dat u ons vergunne door de leiding en zalving van uw Heilige Geest uw recht te bedoelen, opdat van ons niet gelde in de toenadering tot de troon, doe dat getier van voor mijn aangezicht weg. Want Heer, we hebben in de diepten van Adams val niets overgehouden dat in waarheid u kan beogen of bedoelen. Maar dat u ons bedienen mocht uit die gezegende arbeid van hem die kon getuigen, Vader, ik heb volleindigd het werk wat gij mij gegeven hebt om te doen. En u vereerlijkte mij, o Vader, met de heerlijkheid die ik bij u had, in de wereld was. Opdat in die volmaakte arbeid al dat gebrekvolle van zijn mensenzijde zou zijn gereinigd en geheiligd, om al zo uit uw bediening een plaats en uw gunst te mogen ontvangen, om ons samen met de gemeente aan u, de levende God, te betrouwen, of het u behagen mocht de bediening van uw woord te gebruiken, zoals u dat legt in de handen van uw eeuwige Geest, die in zijn inwoning, ontdekking en ontbloting die geest is der uitbranding, maar ook die geest der vertroosting, opdat we vanavond te mochten ervaren dat het goed is in uw huis te verkeren. Hoe menigmaal heb u dat willen betonen. En hoe vaak hebben de uwen het mogen beleven dat er spijze zou zijn in uw huis. Het is ook uw toezegging, ik zal Sion, ik zal daar armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Mijn priesters met mijn heil bekleen en het volk doen juichen wel tevreden. Heer, het zou een eeuwig wonder zijn als de hemelen eens druipen mochten. En dat de aarde ontvangen mocht. En dat er ook vanavond mensen, kinderen, werden getrokken met de koorden der liefde. En mensen, zielen, getrokken uit de macht van de zonde, van de hel en van de dood. Die u zou afsnijden van die oude levenswortel en overzetten in die wijnstok Christus. Om daaruit bediend te worden en de vruchten voort te brengen van geloof en van waarachtige bekering. Dat daartoe bijzonder ook onze kinderen, onze jeugd, de vrucht van mochten ontvangen. Waar uw sterkte grondvest uit de mond van kinderen. Heren, ze zijn niet te jong om bekeerd te worden. Ze zijn ook niet te jong om te sterven. O, dat die eeuwigheid maar opgebonden mogen worden. En dat u de rust kwaamt op te zeggen. En er een heilige drang in haar leven mocht gewerkt worden tot u. En tot uw heilige dienst. Het is ook bediening van de heilige doop. Het is een sacrament van u ingesteld. En sacramenten zijn toch tekenen en zegenen van u ingesteld. Om de beloften des evangelies beter te kunnen verstaan. En nu is de bediening van de doop, sacrament van de inlijving. Heren, maar wat is er zo'n onderscheid? Of in uw zichtbare gemeente zijn ingelijfd, of dat we tot levende lidmaten met Christus verbonden zouden worden. En u werkt het een niet buiten het ander, want u werkt het in de weg van de middelen. En dan mochten die kinderen die gedoopt staat te worden, onder de dauw van uw heilige geest opwassen in uw vrees, tot een sieraad van uw kerk en tekenen van uw genade. En u mocht de ouders met de wijsheid bedelen om hun kinderen in de verborgenheden naar de voorzijde leer te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Zou ook uw erfdeel vanavond wat onderwijs mogen bekomen in de worstelingen van het leven. Wanneer we opnieuw mogen denken over het leven van de man naar Gods hart. Die hoog opgericht is, de liefelijk in de psalmen. Die u geleid hebt langs de weg van afbruik. En gevoerd hebt door genade naar de troon. Waarvan hij in het eind van zijn leven de vrucht mocht belijden, hoewel mijn huis niet is bij God. Nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld, in alle dingen wel verordineerd, voorwaar in dezelfde is al mijn lust. Bovendien als een exempel van hem, die Davids zoon en Davids heere genoemd wordt, waarvan geschreven is dat hij de wortel Davids is, de blinkende morgenster, de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Mogen uw weldadigheid openbaren en uw erfdeel een heilig geloofsgezicht verlenen op die bediening van hem die nu aan de rechterhand is en die altijd leeft om voor uw kerk te bidden. Gezegende Meerdere David, eeuwige voorspraak van uw gemeente, waarvan uw kerk heeft gezongen en de Heer is aan de spits getreden, degene die me hulpen bied. En ik zal verlost uit zwaarigheden mijn lust aan mijn haat erin zien, het is beter, als om redding wensen te vluchten tot als Heere macht, dan dat men ooit betrouwd op prinsen of zelf van mensen al verwacht, dat u uw weldadigheid betonen. Wat thuis moest zijn blijven, u mocht het gedenken, ook van de broeders kerkenraad. Geef ze daar nog een zegen naar uw weldadigheid. Denk aan de noden van uw ganse kerk over de ganse aarde. U zie je mogen gebouwd worden door uw hand krachtig. En u mag vanavond ook bevestigen in ons midden te willen wonen. Oorzaken zijn bij mensen niet te vinden, integendeel. Maar u doet het ook nooit om mensen, maar om uw heilige naams wil. Denkt aan het getal uw knechten en allen die uw kerk hebben te dienen. En geef uw knecht vanavond de eenvoudigheid, de leiding en zalving uit het heiligdom en dat om Jezus wil. Amen. Ik lees u nu het formulier om de heilige doop aan de kinderen te bedienen. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprengen met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand te worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegert ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen, en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon, dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heilige wil, ons toewijgen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, doordat wij eindelijk onder de gemeente daaruit verkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden, En met alle kracht in de wereld verlaten onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms tijdens zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten dat verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende, in Genesis 17 vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Peter in zijn Handelingen 2 vers 39 met deze woorden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zo velen als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, naar Marcus 10, vers 16. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige en eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid door het welk de dood beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden, met hem mogen opstaan en in uw leven, opdat ze het kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ter laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Verzoek nu de ouders op te staan. De geliefden in de Heere Christus, ik heb gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daar moeten we hem tot het einde niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid gebruiken. Dat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinzelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen of geniet bekend, dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijn de gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten ander of ge de leer die in het Oude Nieuwe Testament in het artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend en waarachtig in de volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan ge vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. En ouders, wat is dan daarop uw antwoord? Geliefde ouders, eer dat u vanavond naar Gods huis zijt gekomen, is er in uw gezinnetje heel wat gebeurd, een wonde. De dichter van 139, die zegt dat, ik loof u dat ik op een zeer vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. En op een andere plaats, gij wiens wijsheid nimmer faalt, had mijn geboorte stond bepaald. Wat de Heere u vergunt, heeft hij anderen onthouden. Voorbeelden in de schrift zijn er. Niet ieder zal het voorrecht kennen van het moeder zijn, vader zijn. Er is veel gebeurd, heb ik u gezegd. Ook al in de uren dat het bang is. We kunnen alles wel berekenen, maar een geboorte laat zich niet berekenen. Dat gaat naar een wonder. En nu komt er een vraag. Wat ga je nou met die kinderen doen? Hoe ga je die nou opvoeden? Aan wie gaat u deze toebetrouwen? We lezen in het evangelie van Johannes dat de Heere Jezus het heeft over voorbeeld van herder, kudde. En dan heeft hij het over huurlingen, over indringen, over dieven en moordenaars. En die zijn allemaal in die kudde te vinden. En dan uiteindelijk zegt hij, maar ik ben de goede herder en ik stel mijn leven voor de schapen. Waarom ik u dat vraag? Gaat u bijvoorbeeld net als dat dwaze Israël uw kinderen aan de Moloch offeren? De Moloch offeren? Wat is dat? Nou, in Israël was de Moloch een afgodendienst, een verschrikkelijke afgodendienst. En daar werden de kinderen aan opgeofferd. Die werden dus naar het heidendom, naar de leugenaars, bedriegers gestuurd. Ja, maar we hebben natuurlijk nu geen Molochdienst meer. Daar zijn we te veel cultuurvolk voor geworden. Ja, maar daar wordt tegenwoordig nogal heel wat jonge mensen geofferd aan de Moloch van onze tijd. Sportmoloch. Modemoloch, tv-moloch, noemt u ze maar op. Van alle zijden dringen ze de kerk binnen en hoeveel van onze kinderen worden daaraan opgeofferd? Daarom vroeg ik u, want u hebt beloofd in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen en daar staat dat u ze voor uw rekening genomen hebt. Als straks bij wijze van spreken u met uw kinderen voor God zou staan en u had ze aan de Moloch van deze tijd opgeofferd, zouden uw kinderen in de grote dag kunnen zeggen, vader en moeder, op de dag dat ik gedoopt ben, hebt u beloofd voor het aangezicht van de levende God dat u me in de voorzijde leer zou onderwijzen? En dat hebt u niet gedaan. Zou toch wat zijn als het bloed van onze kinderen gaat getuigen in de grote dag? Voelt u uw verantwoordelijkheid? Want niet uit gewoonte, nog uit bijgelovigheid. Aan wie gaat u uw kinderen betrouwen in de toekomst? Ja? Neemt het eens mee dan zou u een verbonden leven aan de troon krijgen. En de hemel naschreven, want als u goed geluisterd hebt, is de heilige doop van God ingesteld. En dat staat er om zijn verbond te verzegelen. Om te zeggen wie hij zijn wil. Ik ben uw God en uw zaadsgod. God werkt verbondsgewijze. Het eerste wat de kinderen leren in het lesje van het verbond, dan vraagt Hellebroek, hoe handelt God met de mens? En dan moeten die kinderen, ik hoop dat God ze laat opwassen, en zelf moet je het geleerd hebben, God werkt verbondsgewijze. Dat is de orde waarin God zich verheerlijkt. Ik hoop dat je de wijsheid van God ontvangen mag om in die voorzijde leer uw kinderen voor te leven. Aan wie betrouwen we onze jeugd toe? Aan wie betrouwen we onszelf toe? Dat het een begeerte mogen zijn van ons leven om te wandelen in de vreze Gods. We gaan deze ouders naar de bediening van de doop toezingen. Psalm 134, dat is Heere zegen op uw daal. En dat doen wij als gewoonte staande. Zitten. Komt u maar. Martinus, ik doop u. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Stap je maar. Ja. Komt u maar. Martina Everdina, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Jannie, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Maartje, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen.
Thank you.
Wij eindigen deze doorbediening met de dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met een heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig ook opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze in uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die ge deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon, Jezus Christus, met schade de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Wij zingen van Psalm 22, de versen 11 en 12. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. Verhoor mij, Heer, red mij van het gediert dat sterk van horen rondom mij heen zwiert. Mij staat naar het leven. Dan wordt uw naam door mij met roem verheven. Zal uw lof mijn broederen vertellen. Ik heb in uw huis bij al mijn metgezellen dan prijzenstof. Gij die God vreest, gij allen, prijs den Heer. We noemen van Psalm 22 het 11e en 12e vers. Geliefden, ik dacht in vervolg van onze Bijbellezing vanavond uw aandacht te vragen voor het eerste boek van Samuel. Van het 17e hoofdstuk, denk ik, gaan we overdenken de versen 32 tot en met 37. 1 Samuel 17, de versen 32 tot 37. In deze versen beluisteren wij Davids geloofsgetuigenis in de tent van Saul. Samuels of Davids geloofsgetuigenis in de tent van Saul. Ik wil 3 gedachten met u overdenken. In de eerste plaats Sauls twijfel. Ik lees: en David zeide tot Saul: geen mens ontvalt het hart om zijnentwil. Uw knecht zal heen gaan en hij zal met deze Filistijn strijden. Maar Saul zeide tot David: ge zult niet kunnen heen gaan tot deze Filistijn om met hem te strijden, want gij zijt een jongeling en hij is een krijgsman van zijn jeugd af. Sauls twijfel. Ten tweede, Davids toevlucht. Toen zeide David tot Saul: uw knecht weide de schapen zijns vaders. En er kwam een leeuw en een beer. En hij nam een schaap van de kudde weg. En ik ging uit naar hem en ik sloeg hem en redde het uit zijn mond. Toen hij tegen me opstond, zo vat ik hem bij zijn baard en sloeg hem en doodde hem. Uw knecht heeft zo de leeuw als de beer verslagen. En aan Davids verwachting, alzo deze onbesneden Filistijn zijn gelijk een van die, omdat hij de slagorden des levende Gods gehoond heeft. Nader zeide David: de Heere, die mij van de hand des leefs gered heeft en uit de hand des beers, die zal mij redden uit de hand deze Filistijn. Toen zeide Saul tot David: ga heen en de Heere is met u. Davids geloofsgetuigenis in de tent van Saul. 3 gedachten: Sauls twijfel, Davids toevlucht en Davids verwachting. Dan geven de Heilige Geest de opening van de schrift. Als je goed geluisterd hebt naar de omschrijving van deze tent, van deze tekst, dan zijn we vanavond in de tent van Saul, in de burcht. Saul heeft dat begeerd, dat David daar komen zou. En dat was naar aanleiding van Davids getuigenis in het heerleger van Israël. Want daar had hij getuigenis gegeven van de zaak en de naam des Heren. En dat de Heere machtiger is dan het geweld der baren. En dat gerucht, vorige keer wat van gezegd in uw midden, dat is gekomen in de burg van Saul. En die heeft zijn krijgsoversten samengeroepen, erover beraadslaagd. Het was het enige wat nog overbleef. En alzo is David in de tent van Saul gekomen. Ik heb u de vorige keer ook herinnerd dat deze twee partijen in het verleden elkander ook ontmoet hadden. En dat was in de bange tijd van Sauls leven. Want immers, de Heere had zijn koninkrijk van hem weggenomen. En Saul was een prooi geworden van de omstandigheden. En wanneer dan de Satan overhand op hem heeft, dan wisten Degenen die om hem heen stonden geen raad. En uiteindelijk hebben ze gezegd, wij weten één in wie de geest des Heren is, dat hij voor u zingen en de harp tokkelen. En dan is David gekomen. En wanneer de boze geest over Saul vader was, u kunt het allemaal nog weten, dan tokkelde deze jongeman de harp. En dan was de vijand weg en Saul knapte weer wat op. Daar staat zelf van geschreven dat daardoor Saul David lief had. Er is een tijd overheen gegaan. Filistijnen zijn binnengevallen, slagorden zijn gesteld. Ik heb u in het verleden gewezen hoe de hel Goliath naar voren stuurt. En dat de lasteringen over het leger van Saul gaan. Ja, op het moment dat David het leger bezoekt, hoort hij en ziet hij deze Filistijn, die zelfs binnendringt in de voorposten van het leger van Israël. En toen heeft de man naar Gods hart, David, een getuigenis gegeven van zijn roem in God en de hoon van de Filistijn. U kan ook nog weten, ter herinnering, heel kort slechts, dat Saul in die ontzaglijke zorg een beroep gedaan heeft op het leger. Hij heeft dat leger en degene die uit dat leger komen zou om met deze Goliath te kampen, zijn dochter beloofd. En een vrijbrief, hij zou een vrije in Israël zijn. De hoogst mogelijke beloning. En ik heb u gezegd dat van al de helden in het leger van deze Saul er niet eentje geweest is die zijn vinger opgestoken heeft. Waarom niet? Omdat bij niemand de naam en de zaak Gods was opgebonden. Als David er komt en is in de zaak en de naam Gods opgebonden, zal hij straks ook zeggen, omdat hij de Heer legers van de God Israëls gehoond heeft. Nu is David in die tent. Op zichzelf zou dat een prediking bevatten. God doet mensen elkaar ontmoeten. Soms de grootste tegenstrijdigheid. Moet u even denken, de man naar Gods hart. Deze is het, die heb ik verkoren. En aan de andere zijde, die dodelijk verontruste Saul en zijn overste. Als ik die tent zou binnengaan, dan zou u de angst en de vrezen lezen op het aangezicht van de helden Israëls. En daar staat David. En hij tekent wat de Heilige Geest altijd doet. Wanneer de Heilige Geest werkt in het leven, wanneer de Heilige Geest zich gaat verheerlijken in het leven, is dat nog altijd naar de profetie van Zacharia. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Niet in de stormen, niet in de onweders, maar hij komt in het suizen van een zachte stilte. Waar de geest des Heren is, is vrijheid. Komt rust, er komt bedaardheid en er komt eenvoud. Dat tekent het werk van de Heilige Geest. Geen hartstochtelijkheden, geen bijzonderheden. De Heer werkt eenvoudig. Omdat God een eenvoudig wezen is. En waar het werk van de Heilige Geest in het leven zich openbaart, dan drukt dat zich ook af in het leven. Ik zie de man naar Gods hart in alle rust en in alle bedaardheid. En omringd van de dood, omringd van het verderf. Maar toch geldt het van deze jonge toekomstige koning. Ik zal vol heldenmoed, waarmee uw hand behoedt, de tienduizenden niet vrezen. schoon ik van alle kant geweldig aangerankt, zwaar geprangd mag wezen. En dan komt er een gesprekje. Het eerste wat we daar opmerken is dat David iets wil laten gevoelen van het werk van Gods geest. Luistert u maar. David zeide tot Saul: geen mens ontvallen toch zijn hart om zijnentwil. Uw knecht zal heen gaan en hij zal met deze Filistijn strijden. Aan de zijde van Israël een hopeloze zaak. De Filistijnen al ingedrongen tot in de burg toe. De voorposten, daar kunt u de Filistijnen al vinden. Moet u niet zo gering overdenken. En dan staat daar als de enige mogelijkheid die God zelf komt te schenken, de jonge gezalfde, de man naar Gods hart. Maar zo ziet het niet. Hoe God werkt in het leven. Altijd door de onmogelijkheid. De Heer die altijd ruimte zal geven wanneer er bij de mens geen ruimte meer is. Daar waar alles hopeloos vastgelopen is. Daar waar het geroep al wordt beluisterd. Haha, hij die daar nederligt, die zal nooit meer opstaan. In de natuur en in de genade zal het nooit anders worden. Jong en oud, op weg naar de eeuwigheid. God baant door woeste baren en door brede stromen onze pad. Zijn weg is in de zee en zijn pad door grote waters. Zijn voetstappen worden niet gekend. Dan moest toch wel daar in de tent bij Saul een vreugdegeluid beluisterd worden. Dan zou hij toch moeten uitroepen: er is een verlossing denkbaar vanuit God vandaan. Ik zal gaan. En ik zal met deze Filistijn strijden. Maar dat beluisteren we niet. Integendeel. Wat komt dan het onderscheid openbaar tussen het leven dat uit God is en dat wat van God niet is? Dat zal ik u duidelijk maken. Ik zou bijna gedrongen worden om te zeggen: jong en oud, laat ons even die geschiedenis eens vergeten. En tegen u zeggen: als God in het leven van een vastgelopen mens de ruimte gaat openbaren, dat er zaligheid is vanuit God vandaan, en dat er een weg is van God vandaan, waar de mens geen weg meer weet, dan verwekt dat toch in het leven van zijn ware volk op aarde een wonderlijke vreugde. Wanneer de weg der zaligheid ontsloten wordt. Ouderwets, hè? Maar wel waar, hoor. Als de weg der zaligheid ontsloten wordt, geeft de Heer een ongekende ruimte en een blijdschap. Op deze momenten is het zo ruim gesteld in de ziel dat ze later wel eens gezegd hebben: toen zou ik zo hebben kunnen sterven. Met de ruimte vanuit God vandaan had ik de eeuwigheid tegemoet gekund. Maar dat is zo niet. Zo is wel vastgelopen. Maar zo ziet geen ruimte, omdat God hem het niet openbaart. Hier ligt het onderscheid tussen wat van God is en wat van God niet is. Wat doet dan deze man? En wat doen ze dan die om hem heen staan? Wel, die gaan met hun verstand te raden. Die gaan conclusies trekken. Want immers, in het leven van Saul is een beeld gegraveerd. Die snoevende Filistijn, die lasterende Filistijn, dat machtige wapen van de hel. Die man, zo groot, zo sterk, zo krachtig, Als een monster openbaart hij zich in het leger van Israël. Wie zal bestaan tegen deze verzal van de hel? En dan komt die jongen in zijn herderskleedje, zijn tent binnen. En die zegt, ik zal gaan. En dan gaat Saul buiten het wonder om aan het redeneren. Wanneer we niet meer in wonderen geloven, in natuur en genade, weten we niet wat genade is. Maar Saul weet ook niet wat genade is. Hij begrijpt niets van het wonder. Hij begrijpt niets van de ruimte die God aan hem openbaart. En daarom, Sauls twijfel. Luistert u maar. Maar, die maars in het leven van een mens. Maar Saul zeide tot David. Ach, mijn jongen, zegt hij. Ach, mijn jongen. Ge zult niet kunnen heen gaan tot deze Filistijn om met hem te strijden. Het zal niet kunnen. Het gaat niet. Het is niet mogelijk. Is Saul dan bekommerd om het zielenheil van David? En is hij bang dat David in de strijd vallen zal? Wanneer mensen, daar geeft Saul geen 2 centen om. Dat doet hem helemaal niets. Maar er staat daar iets ontzaggelijk op het spel, vergeet u niet. Als Davids slag mislukt, dan is het met Saul afgelopen. En dan is het met Sauls kroon afgelopen. En dan zal hij straks zegevierend door die Filistijnen worden meegevoerd. Dan zal hij een spot en een smaad worden van de volken van rondom. Waarom is deze Saul zo bekommerd? En waarom is hij vol twijfel? Wel, mag ik dat zo zeggen? Hij heeft zichzelf er niet voor over. Waarom niet? Omdat het Sauls zaak is. En omdat het voor hem niet Gods zaak is. En zolang het Sauls zaak is, ziet hij de ruimte niet die God gaat openbaren. Als het Gods zaak is, dan krijgt hij de naam en de zaak Gods opgebonden. Maar dat is niet bij deze man. Wat legt het leven van vrije genade toch in zijn vrucht duidelijk onderscheiden van de dingen van de tijd? Gods eer is op spel. En dat weet de man naar Gods hart. Weet je, Saul probeert dat nog te vergoeilijken ook. Luistert u maar. Ach, zegt hij. Je zult niet kunnen heen gaan tot deze Filistijn om met hem te strijden. En weet je waarom niet? Je bent nog maar een jongeling. Een kleine jongen. En dan moet je eens denken, je hebt hem toch zelf gezien, die Goliath. Waarvan hier staat geschreven, hij is een krijgsman van zijn jeugd af. Deze Filistijn, zegt Saul, weet je wel over wie het gaat? Die man die leeft van de oorlog. Die man die leeft van de strijd. Die man leeft om verwoestingen aan te brengen. Die man is als een leeuw en een beer die de kudde verscheurt. Die man leeft alleen maar bij zijn zwaard. Die leeft om te strijden. Om zijn vijandschap uit te leven. Dan is dat dus een verschrikkelijk mens. Ja, maar dat bent u ook van nature. Elk mens leeft toch zijn vijandschap uit. Tegen God. En elk mens is toch altijd bezig om zichzelf te kronen. Wanneer dat zou zeggen, het is een krijgsman van zijn jeugd af. Die heeft nooit anders gedaan als oorlog gevoerd. Nou. De tekening van de gevallen mens. En jij, je bent maar een jochie. Wat moet er nou? Dat zijn toch geen verhoudingen. Jij en je lijfrook. Als een herdersjongen. En die machtige Filistijn met zijn dodelijke wapens. Nou, daar moet je toch niet zo gering over denken. Maar één ding weet deze Saul niet. Wat gegraveerd is in het hart van deze David ontstaat. Het sterke held te zijn die God ons heeft gekoren. Want God gebruikt om zijn koninkrijk te bouwen. En zijn strijd te strijden. De meest eenvoudige mensen. Dat is Gods wil. Dat is Gods raad. Want er zal geen vlees immers roemen voor God. Saul, die heeft het over die krijgsman. En over de strijd die hij voert. En die heeft nog nooit ingeleefd, gemeente. Dat hij niets anders is. Want ook hij is dodelijk vijandig tegen het leven van het ware volk van Israël. Al is hij koning over Israël, maar de genade Gods, hij verstaat ze niet. Bij wijze van spreken, je kan een bang doorgezeten hebben en nog nooit ontdekt zijn wie dat u eigenlijk bent voor God. Weet u, als de Heilige Geest een mens zalig maken bearbeidt, en dan moet gebeuren, dat je dat terstond aan de wet komt. Weet je op datzelfde moment of de Heer je uit je bankje gehaald heeft, of van het sportveld gehaald heeft, of uit de kroeg gehaald heeft, want God haalt ze eruit, dan ontdekt de Heer je aan je bestaan voor God. Een van de eerste daden van Gods vrijmachtige genade is die mens aan zijn staat te ontdekken. En dan moet dat mensenkind inleven dat hij een oorlogzuchtig schepsel geweest is. Al had hij een bekeerde vader of een bekeerde moeder. Al kon je bij wijze van spreken de heiligen daar hoge plaatsen in de linie van zijn geslacht aanwijzen. Maar dat heeft de mens niet bekeerd. Maar als God het je gaat doen, dan word je aan je staat voor God ontdekt. En dan komt die bron openbaar. Die vuile bron van alle vijandschap. Maar Saul weet dat niet. Hij heeft nog nooit zijn wapens voor God ingeleverd. Het is in zijn leven nog nooit geweest. Ge zijt me te sterk geworden. En ge hebt me overmocht. En ik ben overmocht geworden. Daarom begrijpt hij de handelingen des Heren niet. En dan kan David van hem getuigen. Ik zal tegen deze Filistijn strijden. En Saul zegt, nee, zo kan het niet. Maar dat is toch ook van de meerdere David geschreven. Hij is toch gekomen tot de zijnen. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Hebben ze niet van hem gezegd. En dezelfde hoon waarmee Saul nu spreekt. Vraat, wijnzuiper. Vriend van tollenaren, zondaren, we zijn niet uit hoerijen geboren. Is de smaad die de koning der koningen treft, ook al hier in de tent van Saul niet te vinden? O gemeente, Sauls twijfel. En wat gaat David nou doen? Nou gaat David spreken over zijn toevlucht. Maar Saul was aan het redeneren. En die keek naar de gestalte. En die keek naar de onbekwaamheid. En die keek naar de onmogelijkheid. Mag ik zeggen dat er in de tenten, daar in dat leger van Israël, een evangelieboodschap gebracht wordt? Wat doet David? Hij gaat over de God van de wonderen spreken. Over die God die door woeste baren en brede stromen wegen baant. Voor wie niets te wonderlijk is. Het antwoord gaan we overdenken. Luistert u maar. Toen zeide David tot Saul, uw knecht. Ja. Hij gaat iets van zijn eigen leven vertellen. Dat is een wonder. Dat hoor je niet zoveel meer tegenwoordig. Ik zal gedenken over deze en hoe mij de Heere of gunst bewezen. En kom luister eens toe, gij die de Heere vreest. Dan zal ik vertellen wat God in mijn leven gedaan heeft. Wat lopen Gods kinderen, maar al te veel met een gesloten mond. Wat zijn er toch weinig inkomsten, mensen. En wat zijn we geworden als de Gibeonieten, die maar wel beschimmeld brood, ja, en bedorven water over de wereld gaan. Maar hier mag David getuigen, als met verse olie overgoten, wat God in zijn leven gedaan heeft. Och, als Saul tegen hem zegt, je bent maar een jongeling. Dus dit is waar. Natuurlijk ben ik maar een jongeling. En ik ben natuurlijk niet als die Filistijn van begin af in de krijg geoefend. Maar Saul, wat je niet weet, ik heb een andere krijgsschool gekend. Ik ben op de school van vrije genade geoefend. In de worstelingen tussen leven en dood. Want de strijd die zal door David getekend worden. Maar hij kent de worstelingen in zijn leven. Of zijn ze niet begonnen toen de dood en de eeuwigheid opgebonden werden? En kent elk levend gemaakte ziel niet de worstelingen tussen leven en dood? En is het niet altijd als een wonder, en gij hebt mijn ziel door angst beroerd, als uit het graf heropgevoerd, en gij hebt het leven mij geschonken, ben ik in de kuil gezonken? Of is het niet waar, ik lag gekneld in de banden van de dood, en de angst van de hel me alle troost deed mis? David was ook geoefend van zijn jeugd af. En hij heeft de worstelingen gekend, en de Heere heeft hem bekwaam gemaakt in de strijd tussen leven en dood. Om aan de zijde van God te zijn en aan de zijde van God te blijven. De Heere heeft hem door wonderen bevrijd. En daar mag hij wat van vertellen. Luistert u maar. Toen zeide David tot Saul, uw knecht. En dan geeft hij getuigenis. Mag ik het zo zeggen? Dat de Heere daar ruimte voor geeft. Want die ruimte is er niet altijd. Ze zeiden vroeger of flaké. Je kan het maar niet uit je keurzak pakken. Oer. Maar als het eens leien kan, zeiden ze. Hè? Wanneer de Heere daar eens die geestelijke ruimte voor geeft. En dan te midden van nood en van dood. Want u mag de omstandigheden niet vergeten. Moet je dat angstige gezicht van Saul zien. En dat angstige gezicht van die krijgsheren. Dat gaat naar de ondergang toe. En dan gaat hij wat vertellen. Wat in zijn leven gebeurd is. Was hij bij geweest. Niet naverteld. Niet oververteld. Van God geleerd. Uw knecht, hij kent de plaats die God hem gegeven heeft. Hoger is hij nooit gekomen. Hij zou later in 119 het zo verwoorden. Ik ben uw knecht, maak me verstandig naar uw woord. Uw knecht weide de schapen van zijn vader. Zo begon het. De vader had hem mij een kudde toebetrouwd. De vader had hem mij een weide toebetrouwd. En de opdracht was de kudde te weiden. En ik zwierf daar in de velden van Bethlehem Ephrata. Klein om te wezen, onder de duizenden van Juda. En ik zwierf daar met mijn keulen, te midden van de doodsgevaar. Psalm 23. Hij weidde daar. Hij pocht niet op zijn herder zijn, want in 23 heeft hij gezongen. De God des heils wil mij ten redder wezen. En ik vrees niet, schoon ik in duistere dalen en doodsgevaar bekommerd ommoes. Of dacht u dat David niet in nood en dood geweest is? Worden we bekeerd zonder banden en geleid zonder druk? En huppelen we zonder kruis? En weten we niet wat strijd is? Ach, mijn arme onbekeerde medereiziger. Dan weet u niet wat genade is. Die kerk zal door veel verdrukkingen ingaan. Die kerk die zal tot de bloeden toe moeten strijden, zegt een apostel. En beleven, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En dan vermag ik alle dingen door Christus die me krachten geeft. Nee, David zegt, hier sta ik de man, kan je begrijpen, uw knecht moest luisteren. En ik zwierf daar rond, hé. En die kudde werd bedreigd. En die kudde werd bedreigd door een leeuw. En die kudde werd ook bedreigd door een beer. Ja, moet ik dat verduidelijken? Die leeuw, weet je wel, dat Amos zegt dat er ook van, is een profetie. De leeuw heeft gebruld. Wie zou niet vrezen? Toen hij de kudde van zijn vader leidde, die Amos, tot aan de markten te Bethel, waar die grote veemarkten waren. En als hij dan door het gebergte van Juda met die kudde trok, dan hoorde hij uit de verte de berg leeuwen en die brulden. En dan die kudde die werd doodsbenauwd en die kudde die drong tegen zichzelf, want die wist dat ze daartegen geen vermogens hadden. En als David zijn kudde wijdt van zijn vader, zou er wel een heilige symboliek mee kunnen betrekken. Van hij, weet je wel, die gezegd heeft, ik ben de goede herder, ken de mijne. Maar laat ik dat nog maar niet doen. Even bij mijn tekst blijven. En plotseling dat gebrul, hè. En je weet dat hoe dat gaat in de natuur. Dat hebben uw kinderen op school al geleerd. Die leeuw die bekijkt die kudde zo. Zet welke kant dat hij het beste aanvallen kan. Hè? De zwakste plekjes weet hij precies te vinden. En dan met een grote sprong ploft hij midden van die schade. Hij heeft er altijd wel één of twee te pakken. Dat is het beeld. David zegt, onverwachts, ik heb dat gebrul gehoord. En die leeuw is komen sluipen, die plofte in één keer, plofte die zo te midden van mijn kudde, en die had een schaap te pakken. Nou, moet je niet zo gering over denken. Hij zegt, ben niet gevlucht. Nee, ben niet gevlucht. Het is in de naam des Heren dat ik ze verhouden heb. Het was mijn herders hart. En het was de opdracht van mijn vader, die me die kudde betrouwd hebt. En niemand van hen is verloren gegaan. Begrijpt u, volk van God? Al ploffen de leeuwen midden tussen je in, hoor. En dan maken ze schrammen en builen. En bloedende wonden. Daar staat David, de man naar Gods hart, als een type, als een beeld van hem die zich de herder Israël noemde. Hij zegt, en toen heb ik die leeuw gepakt. Saul, ik heb de strijd niet gezocht. Ik heb ze ook niet ontlopen, als moest. En toen heb ik die leeuw uit die muil, dat schaap uit die muil gehaald. Denk dat er wat wondjes geweest zijn, univolk van God. Denk dat er knap veel bloed gevloeid heeft. En ik denk dat schaap op dat moment wel eens gedacht heeft, het is afgelopen. Ja, maar hij was er hoor. Ook nu nog in deze benauwde tijd waarin dat we leven. Want hij heeft een opzicht ops de zijne. En er kwam ook nog een beer in, die doet het heel anders. Die leeft brood en die springt. Maar de beer die komt woest aan, weet je wel. Al verwoestend dringt hij naar voren, slaat alles op zich en pakt. Waar ging het die leeuw om? Waar ging het die beer om? Om het leven. Om het vlees van de kudde. Kijk, zou dat gebeuren? En dan lees ik in de schrift. En ik ging hem na. Hij had hem dus al te pakken. En ik ging hem na en ik ging uit, zegt hij. En ik redde hem uit zijn mond. Zo ver was het hoor. En ik redde hem uit zijn mond. Misschien zitten er ook nog wel zulke tobbers vanavond. Die zeggen, ja, maar die werden eruit gehaald. Maar die in de strijd van de leven, de momenten in de leven kennen, hebben gekend, of misschien in de toekomst. Dat ze ook wel zeggen moeten, heren, ben ik nou een prooi van dat wilde dier? Heeft die dichter daar niet van gezongen? Van een muitgespan heeft mij ten prooi verkoren, zo fel het kan. En een stiere heer uit baas aan vuil verwoed, omringt me van alle zijden. En is het niet waar, wat ze door het dierbare geloof hebben gekend en we kwamen naast. Dat is vogelvangersnet. O gemeente, ik redde ze uit zijn muil, zegt hij. Zo ver kan het zijn in het leven van Gods kinderen. En dan is David type van hem. Die de ganse kudde van zijn vader betrouwd hebben. En dat vertelt hij zo eenvoudig. Door nood en door dood gedreven, ja. En ik vatte hem bij zijn baard en ik sloeg hem en ik doodde hem. Die monsters die de kudde hebben belaagd. En die zijn in de geschiedenis van de kerk er altijd geweest. Zeker of dat nu Farao was of Haman. Of Isebal, of Atalia, of een Herodes, of Rome's keizer, of later Rome met zijn consorten, of in de tijd van de na-reformatie, die koning Willem de Eerste, dat was ook een muiloor die naar de kerk hapte. En in onze tijd, de moderne theologie, en dat brullend getier van de wereld die zich om de gemeente Gods openbaart. En nochtans, zegt hij, en ik verloste. Uw knecht, hij zal de leeuw als de beer geslagen. Wat een roem. Nee, goed luisteren. Maar later zou die zeggen, de Heere die mij van de hand des leeuws gered heeft en uit de hand van de beer. Hij weet dat God het gedaan heeft. Dat de Heer hem vrijgemaakt heeft. Wat heeft de Heer nou in deze eenvoudige geschiedenis ons te vertellen? Ik heb hem geprobeerd zo voorwerpelijk mogelijk u duidelijk te maken. Nou, enkele lesjes dan. In de eerste plaats, de zaak van Gods gemeente is nooit hopeloos. Dat maakt de duivel hier maar wijs. De zaak van de gemeente zal doorleven wat de Heere gezegd heeft, dat de poorten van de hel zijn gemeente niet zullen overweldigen. Want wie durft bestaan te twisten met mijn macht en zal niet de stof met het hoogst gezag omwringen. Die voor zijn, zijn meer dan die tegen zijn. Dat wil niet zeggen dat er geen leeuwen zijn en geen beren zijn en dat er geen wonden zijn. En dat er geen nood is. En soms hopeloosheid is. Moet je die leeuw met dat lam weg zien gaan. Zie je hem? Maar hij komt er niet meer weg hoor. Dan zijn er lessen. David die zegt dat in de tent van Saul. Zo zegt die lieve koning van de kerk. Het vandaag en de dag. Nog in een huilende wildernis. Omringd van dodelijke vijanden.
de Heere regeert en is met hoogheid bekleed. Wat zal het antwoord zijn? Wel, de verwachting die deze David heeft. Zullen we een versje van zingen? Ga zo mijn derde gedachte overdenken. 23, eerste vers, de God des heils wil mij ter herder wezen. Ik heb geen gebrek, heb geen gevaar te vrezen. 23, eerste versje. Het leven van de levende gemeente wordt gekenmerkt van een leven waarin de strijd op leven en dood doorgaat. Ga naar een wonder toe. Ze hebben overwonnen, zegt Johannes in de Openbaring, door het Lam. En het is wel eens goed dat we daar eens een ogenblikje bij stilstaan. Saul ziet de verlossing die hem geopenbaard wordt niet. Maar als de Heere de weg der verlossing verklaart en openbaart, dan is het waar. Ik heb hulp besteld bij een held die verlossen kan. En weet u, hij heeft nog altijd opzicht over de zijne. En dan de toekomst. David, zeker dat God dat in het verleden gedaan heeft. Kan je daaruit leven? Zeg David, kan jij leven uit hetgeen wat God in het verleden in je leven brilde? Kan je leven uit je bekering? Kan je leven uit je uitreddingen? En kan je leven uit de wonderen die God gedaan heeft?
Nee, tuurlijk niet. Maar die God, ziet u, die eeuwige, die onveranderlijke God, die niet laat varen de werken die zijn handen begon, want dan zegt hij daar in de tent, van zo, dat is toch een wonderlijk gezelschap. Hij schaamt zich de hoop van zijn leven niet. Verder zeide David, de Heere, die mij uit de hand des leeuws redde en uit de hand des beers, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Wat een krediet als het geloof een oefening is. En wanneer de Heere laat zien dat hij aan de spit zich treden. Wat een krediet. Weet je waarom, mensen? Omdat in het hart van David de naam en de zaak en de ere Gods opgebonden is. Dat is een wonderlijke zaak. Als de Heere zijn zaak, de zaak van de kerk en de zaak van de kerk is Godszaak gaat worden. En dat mag deze man Gods geloven voor de strijd. En waar heeft hij dan krediet op? Wel, hij zegt in deze schriftwoorden: de Heere die mij van die hand des levens. Nu ziet u op Gods wonderlijke daden. Als je nu eens terug mag blikken in je leven, zou je dan kunnen zeggen dat God langs wonderlijke wegen met u gehandeld heeft? Zou God kunnen veranderen? Is hij niet de alfa en de omega, het begin en het einde? Ja, zeg je. Maar dat geloof van mij, hè? Dat geloof van mij, dat kan soms zo klein zijn. Mag ik vragen, heb je geen krediet dan op God? Ja, maar we hebben immers geen krediet meer over voor onszelf. Het komt toch zo eenzijdig. Ja, maar daar gaat het nou precies om, mensen. Wanneer dat deze zaken in de tenten van deze Saul behandeld wordt, dan is het inderdaad, hier kan God alleen nog maar helpen. Hoort u maar, en dat begrijpt, nou, nee, daar moet Saul voor vallen. Je kan in het natuurlijke leven mensen tegenkomen die zeggen, hier kan God alleen maar uitredden. Hier kan God alleen maar helpen. En wanneer die wonderen allemaal gedaan en verteld zijn, dan komt bij Saul ook dit getuigenis. Dan moet hij buigen voor de God van de wonderen. Dan moet hij buigen voor een God voor wie ook niets te wonderlijk is. Voor een God die het nog altijd voor zijn volk opneemt. Luistert u mij? Die het altijd voor zijn volk opneemt. Ik lees, en toen zeide Saul, ga maar. Die enige ruimte. En dan zegt hij er zo achter, en de Heere die zij met je, ja. Wie moet het nou anders doen dan God? Wie begrijpt die wonderlijke gangen van de man naar Gods hart? Maar wie begrijpt die wonderlijke gangen van hem die met zijn hart de borg geworden is? En tegen zijn vader gezegd heeft, ze waren de uwe en gij hebt ze mij gegeven. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis. Mag ik het zo zeggen in de afsluiting van mijn gedachten? Als de hel één momentje de ruimte kreeg, dan bleef heel de hemel leeg, mensen. Maar nu is de Heere die God die begint en die vervolgt en die voleindt. En in de hoogtijden van het leven laat de Heere dat nog wel eens voelen. Begrijp je? God stelt heil tot muren en voorschansen. Doe de poorten open, opdat het rechtvaardige volk daarin gaat. De zaak van Gods gemeente, maar die ligt best in goede handen, hoor. Daar hoef je helemaal niet ongerust over te wezen. U moet wel ongerust over uzelf zijn. Als je nog voor eigen rekening over de wereld gaat. De Heer heeft nog altijd waargemaakt. Hij die het goede werk begonnen heeft, zal dat ook voleinden tot op de dag van Christus. Ik lees, en de Heere zijn met je. Dat heeft de Heere ook betoond. Ga ik nu afbreken, deze gedachte. Doopouders, ja, je bent er nog. Wonder eigenlijk. De hele tijd geduurd. En je kindje voor de doop mocht houden. Nee? Heeft de Heer toch vandaag weer waargemaakt. Dat hij van je afwees. Trouwens van iedereen. De Heere werkt zo wonderlijk. Ben je wel eens jaloers geweest op die God vandaag, hè? Ik heb je gevraagd, wat ga je nou doen in de toekomst met je kinderen? Nou ja, gedoopt. En verder? Hebben ze een biddende vader? Biddende moeder? Hoe breng je ze naar boven?
Hoe sta je bij de weer? Al is je knieën gebogen samen als man en vrouw. Het zijn ingrijpende vragen die ik u stel. Maar we gaan naar de eeuwigheid toe. Ben je toch van Augustine? Kind van zulke gebeden, die kon toch niet verloren gaan? Hebben ze straks in de opvoeding een razende vader, razende moeder, ongelovige vader, ongelovige moeder? Zou je je schuldbriefje meenemen? Leg ze maar eens vanavond voor het aangezicht des Heren. En vraag het maar redelijk. En dat kan, van God vandaan. Heren, bekeer mij. En bekeer mijn man. En bekeer mijn vrouw. En bekeer mijn kinderen. Noodgeschrei doet die grote wonderen. Ten slotte, de zaak Gods is in goede handen. Ga, de Heere zij met u. Hoe lang dat de Heere zijn kinderen op de aarde draagt, ze moeten zijn raad uitdienen. Alleen, dit mag u niet vergeten. Die brullende leeuwen en die brommende beren, die zullen tot je dood toe om je heen zijn. Ja, maar de poorten der hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. Amen. Heren, we hebben een eenvoudige geschiedenis overdacht, geprobeerd de lessen eruit te lezen, tot troost voor uw gemeente, die begint en volleindt, die ruimte schept waar het van de mens niet is, en die waar maakt, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Denkt aan deze ouders met hun zaad. Laat levenskeus in de vrucht openbaar worden. Bewaar ze met hun kinderen voor alles wat te bewaren is, bovenal voor de zonde. Laat de prediking vanavond tot onderwijzing, vertroosting zijn van jong en oud. O die levenskeus te vernieuwen, het op u te leren wagen. En te weten dat u gisteren, heden tot in eeuwigheid dezelfde zijt en blijft. Wil ook koning van de kerk ook leiden over de wegen die we moeten gaan. Wil het tekort van ons werk verzoenen in het bloed. En verhoord ons in hem die uw gezalfde is. Om uw namens wel. Amen. Wij zingen Psalm 118. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Die loof ik hem mijn leven lang. 7 van 118 is onze slotzang.
gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.